Al hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars van de Kerkradio. Voor deze dienst heeft de Kerkraad de volgende afkondigingen. In onze voorbeden denken we aan Hugo en Anneke van Kesteren en Geri en Tom Benschop in verband met het verlies van vader. Woensdagavond is de jaarlijkse gemeenteavond. Op deze avond komen als onderwerpen aan de orde de zogenaamde zesjaarlijkse stemming, hoe we ambtsdragers wensen te verkiezen, de financiële jaarstukken, hoe denken we over het gebruik van de herziene statenvertaling in de erediensten, hoe gaan we om met liederen rond en in de erediensten. Dominee Zonneveld zal dit laatste onderwerp inleiden met behulp van een bijbelstudie en een PowerPoint-presentatie. Daarna gaan we in kleine groepen uiteen voor gesprek. Ook het beleidsplan wordt officieel gepresenteerd. Het beleidsplan staat op de website, daar kunt u het downloaden. Voor hen die geen internet hebben, is een exemplaar aan de pastorie op te halen. Kopij voor de graankorrel dient voor 3 december te worden ingeleverd. Nadere gegevens staan in de bezuin van afgelopen week. De verkoop van spullen van afgelopen vrijdag heeft €2176 opgebracht. Donderdagavond is de 3e kringavond rond het thema werken. Hier wordt de preek van vanavond verder uitgediept. Informatie met gespreksvragen staat op onze website. Iedereen hartelijk welkom. Ook op de jongerengesprekskring van 23 november vindt bespreking van deze dienst plaats. In deze dienst zijn 2 collecten. De eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Bij de uitgang zijn de zendingsbussen en de offerbokken. Vanavond gaat ons voor dominee A.J. Zonneveld een themendienst met als thema Christen op je werk, waarbij jongeren voor werk ook school of studie kunnen invullen. Deo van Lente volgende week zondag om 9:30 dominee A.J. Zonneveld en om 6:30 dominee B.M. van den Bosch uit Linschoten. Ter inleiding op deze dienst zingen we de liederen zoals vermeld op de liturgie. De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, van Psalm 111, de versen 2 en 3. De werken van de Heere zijn zeer groot. En wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt ze ijverig en bestendig. 2 en 3 van Psalm 111. Beleiden vanavond ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en daarna zingen we van Psalm 111 vers 4. Hij heeft de kracht van zijn werk getoond. 111 vers 4 na de belijdenis van ons geloof. En ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren. Niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag weer is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Samen bidden. Almachtige en trouwe Heere, op deze avond mogen wij ons verheugen in uw werk. Uw werk ook, dat u hebt gegeven de rustdag, de Sabbat en we hebben het op de kring rond het thema werken met elkaar besproken. Wat bijzonder, de eerste volledige dag voor de mens is de Sabbat, de rustdag. We denken al gauw dat dat alleen zo in het Nieuwe Testament is. De opstandingsdag van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waarop uw gemeente samenkomt, elke zondag. Maar het is vanaf het begin van de schepping zo. En dat is uw grote werk. Dat u geeft rust, rust en vreugde van uw dienst, het dienen van u in alle facetten van ons bestaan, dus ook in ons dagelijks bezig zijn. En zo komen wij ook over ons werk te spreken. En deze avond staat in het teken daarvan. Hoe hebben wij ons dagelijks werk te verrichten als christen? Als degenen die u, Heer Jezus Christus, als verlosser en zaligmaker beleiden. En dan geldt ons dagelijks werk heel breed, want dan gaat het om ons dagelijks bezig zijn, want ook het niet betaalde werk valt eronder. En bij alle bezigheden lopen wij aan tegen doorns en distels, letterlijk. Ook als we in de tuin bezig zijn met onkruid, wieden. Maar ook figuurlijk, de stekeligheden waar we tegenaan lopen, in ontmoetingen met anderen en in het bijzonder in onze werkomstandigheden. We beseffen hoe diep de zonde overal is doorgegaan, met allerlei gevolgen die dat voortdurend geeft. En nu mogen wij vanavond hier in een themadienst bijeen zijn. Hoe gaan we om met die dingen waar we tegenaan lopen? En dan mogen de schriften opengaan om richting te geven, om een lijn uit te zetten. We bidden u om de verlichting van uw Heilige Geest, Geef dat wij mogen vatten waar het om gaat, de kern. En we bidden u, mag dan ook zo donderdagavond het alles uitgediept worden. En ook meer praktisch nog, dat we elkaar ook handreikingen mogen geven. Wil ons allen zo bemoedigen vanavond. En sterken in de strijd van het leven, de strijd van het geloof. En mag zo deze dienst zijn, tot eer en glorie van uw naam. Want dan gaat het toch er voor alles om, Heere, dat wij u volgen. En u, Jezus Christus, navolgen. U hebt een voorbeeld nagelaten. Mag die toonhoogte de dienst van vanavond bepalen. We vragen het u ootmoedig in Christus naam. Amen. Vanavond drie schriftlezingen, zoals u ze aangegeven vindt op de liturgie. En ik lees deze gedeelten uit de herziene Statenvertaling. Matthäus 5, vanaf vers 13 tot en met 16. Het slot van Matthäus 5, vanaf vers 43. En daarna uit de eerste Petrusbrief. Matthäus 5 vanaf vers 13. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak heeft verloren, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het slot van Matthäus 5, vanaf vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dat zijn woorden die Petrus, toen hij jong was, hoorde van de Heer Jezus Christus. En als hij op hoge leeftijd is gekomen, vat hij dat onderwijs samen en geeft hij handreikingen voor hen die leven in een volstrekt heidense samenleving. En dat doet hij in 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot en met 25. Daarna past hij het ook nog toe voor het christelijk huwelijk. Maar we beperken ons vanavond tot hoofdstuk 2. 1 Petrus 2. Geliefden, ik wek u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u kwaad spreken als van boosdoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar u wordt omgezien. Schik u dan omwille van de Heere onder alle menselijke orde, ofwel de koning als hoogste machthebber, ofwel de stadhouders als mensen die door hem gestuurd worden, wel tot straf van de boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van dwaze mensen tot zwijgen brengt. Als vrije mensen waarbij u niet de vrijheid hebt als een dekmantel voor de slechtheid, maar als slaven van God. Houd iedereen in ere. Heb de broederschap lief. Vrees God. Eer de koning. Huisknechten, schik u met alle ontzag onder uw meesters, niet alleen die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er, als u geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor gestraft wordt? Maar als u geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het aan hem overgaf die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het kruishout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezingen uit de schriften. Het thema voor deze avond is het goede voorbeeld, waarbij uiteraard de kern ligt op het goede voorbeeld dat de Heer Jezus Christus heeft gegeven. De kerntekst is vers 12a, houd uw levenswandel onder de heidenen goed. En ter inleiding op de verkondiging gaan wij zingen dat aan de zegen van de Heere alles is gelegen. Met Psalm 127, de versen 1 en 2. De eerste twee versen van Psalm 127. Het thema voor de preek, het goede voorbeeld. Gemeente, jongeren, christen zijn op je werk, op school, tijdens je studie. En dat is spannend, want wat onderscheidt jou, die de Heer Jezus Christus beleidt, van iemand die een ander geloof of een of andere levensbeschouwing is toegedaan? Ook onze samenleving roept die vraag op. Want heel lang is deze vraag nauwelijks gesteld. Het christelijk geloof stempelde staat en maatschappij. De Bijbel stempelde het leven. Ons land heette heel lang het Israël van het Westen. Er is zelfs een tijd geweest dat het raar was als je geen lid van de kerk was. We spreken dan een dikke 100 jaar terug. En kijken we nog verder terug, dan lag het nog scherper. Namelijk, was je geen belijdend lidmaat van de Nederlandse hervormde kerk, je kon geen ambtenaar worden. Dus het moest op je cv staan dat je belijdend lid van de hervormde kerk was. De veranderingen en ontwikkelingen zijn dus enorm snel gegaan. We spreken van secularisatie en ontkerkelijking. En ik herinner me nog van mijn middelbare schoolperiode in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, het antikerkelijke sentiment. In de literatuur, ook die je voor je lijst moest lezen, op de televisie en de radio, spot met het geloof en kerk, vaak provocerend, uitdagend. Aan het eind van de vorige eeuw raakt het weer in om ergens in te geloven. Heel algemeen, religie begint er weer bij te horen. Deze ontwikkeling doet zich onder andere voor omdat andere godsdiensten bekender worden, ook zelfs heidense religies, zoals die van de druïden en heksen. Religie en geloof mag weer. Maar dat maakt het nog spannender, want wat onderscheidt jou als christen van iemand die een ander geloof of een bepaalde levensbeschouwing aanhangt? Hoe zie je dat? Trouwens, zie je dat wel? En waar merk je dat dan aan? Dat is ook nog even een vraag, want je kunt je ook opsluiten. Wij kennen in ons land de zogenaamde zuilen. Dat wil zeggen dat ieder zich voegt bij scholen, vakbonden, politieke partijen en kerkelijke gemeenschappen van de eigen kleur. Zo had je de socialistische zuil, de liberale zuil, de rooms-katholieke zuil en zo meer. En dat is heel lang zo geweest en soms is het nog zo. Alles van jezelf, inclusief de groepskenmerken. En aan de hand van de groepskenmerken is dan te zien waar je overtuiging ligt. Intussen blijft dan wel het gevaar aanwezig dat je bij wijze van spreken op een eilandje zit. Je leven en je levenshouding spreekt, maar spreekt niet echt, want je houdt anderen op een afstand. In de eerste eeuw van onze jaartelling is dat anders. We horen dat in de eerste brief van Petrus terug. Gelovigen staan midden in de maatschappij en ze begeven zich midden in de samenleving. Petrus schrijft dan ook dat ze onder de heidenen leven. Ze vormen met hen samen één groot verband. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op en daar komen ze ook mee bij Petrus. Want hoe ga je nu om met dingen die haaks staan op het woord van God? En hoe leef je met God tijdens je dagelijkse werk? Vragen van gelovigen in Klein-Azië. Dat gebied is nu West-Turkije. In dat gebied liggen een aantal gemeenten. En nu zijn er allerlei vragen boven gekomen. Onder andere hoe je behoort om te gaan als christen met anderen op je werk. En verder ook voor in jongeren en jongens en meisjes, school en studie. Of de omgang met je buren, de inwoners van je dorp, de leden van de voetbalvereniging waar je lid van bent, of van de fanfare. Je leeft immers in allerlei verbanden. En hoe sta je daar nu in als leerling van Christus? Met name als je tegen dingen aanloopt die strijden met Gods geboden. Petrus begint met een centraal uitgangspunt. En dat is dit. Je bent op aarde een bijwoner en een vreemdeling. Anders gezegd, je bent een pelgrim en een allochtoon. Je reist namelijk naar Gods toekomst. En vanwege die reis ben je op aarde een vreemdeling. En nu kun je bij vreemdeling natuurlijk allerlei bedenken, ook negatief. Een vreemdeling staat buiten de samenleving, hij gedraagt zich anders, hij spreekt een andere taal. En dan gaat het om afstand. En zo pakken wij het wel op. Om nog even terug te gaan naar 100 jaar terug, toen was er iemand die zei, in het isolement ligt onze kracht. Dat is naar Petrus' insteek de vraag. We zagen het al, je staat midden in de samenleving. Maar je staat er wel anders in dan je doorsnee plaatsgenoot. Want je weet van geloof, van bekering. Je weet van zonde en afstand nemen van de zonde. Ja, let wel gemeente, je neemt als het goed is afstand van de zonde, niet van de zondaar. Want je bent zelf ook zondaar. Dus je distantieert je niet van je medemensen. Maar je neemt afstand van het leven van de zonde, het door de zonde bedorven leven. En dat doe je door een goede levenswandel te tonen. Je geeft het goede voorbeeld. Maar wat is dat, het goede voorbeeld geven? Dat is altijd een lastig iets. Dan heb je graag een lijstje, heel concreet. Dit wel, dat niet. Een soort gebruiksaanwijzing. En zo luister je al gauw naar de preek. Een lijstje wat je regelrecht kunt toepassen. Maar zo gemakkelijk ligt het niet, gemeente. Het woord van God geeft richtlijnen. En die richtlijnen heb je toe te passen op de concrete situatie waarin je leeft. En dat geldt de richtlijnen die in het woord van God staan. En dat geldt ook de verkondiging van het woord van God. En op de kring rond het thema werken aanstaande donderdag kunnen we de situaties wat meer uitdiepen. Wel nu, Petrus benoemt waar het om gaat. Het goede voorbeeld. Wat is dat? Dat is onthouding. Ik wek u op u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Dus je onthouden vraagt bezonnenheid. Je gaat verstandig om met jezelf. Je hebt je begeerten onder controle. Paulus noemt concreet vleeselijke begeerten. Vlees, dat is je lichaam. Je strijdt met je zonden. Petrus roept ook het beeld op van een oorlog. Begeerten voeren een oorlog. Dat zijn dan vooral de verkeerde begeerten. Want laten we wel wezen, je hebt ook goede begeerten. Maar nu zijn er ook verkeerde begeerten, zondige begeerten. En die vallen jou aan. En het slagveld is jouw lichaam, jouw leven. Dan noem ik een paar voorbeelden uit de Bijbel die straks in de preek nog een keer terugkomen en ook op de kring donderdag. Dan zie ik Jozef aan het werk in het huis van Potifar. Prachtkerel, jong, krachtig en voor de vrouw van Potifar seksueel aantrekkelijk. Zeker als je bedenkt dat Potifar waarschijnlijk een eunuug was, een ontmande. De vrouw van Potifar zoekt Jozef in haar bed te krijgen. En dan Obadja in de tijd van koning Achab. Obadja, een godvrezend man en tegelijk dient hij onder de meest goddeloze koning die er ooit in Israël is geweest. Een koning die profeten vervolgt, terwijl Obadja als ambtenaar die profeten verstopt. Hij laat ze onderduiken. En hij zorgt dat ze voedsel krijgen en zo meer. Voortdurend is hij in gevaar. En dan Daniël, als ambtenaar in een goddeloze omgeving aan het werk. Hij doet trouw zijn werk en dat valt op. En dat levert ook problemen op. En dat geldt voor meerderen. Ik denk aan het plaatje voorop. Zijn drie vrienden die er alleen voor staan. Ze staan letterlijk, terwijl anderen knielen voor het afgodenbeeld. Collega's vallen je aan op je gebedsleven. Je contact met God, bij de drie vrienden, bij Daniël. En dat geeft strijd. En in die strijd heb je je te wapenen. Je verdedigt je. En soms trek je je terug. Je maakt even een terugtrekkende beweging. Maar hoe je het ook aanpakt, of je je nu wapent en verdedigt, of dat je je terugtrekt, beide levert je kritiek op. Petrus zegt, laster. Want jouw levenshouding is voor mensen onderwerp van gesprek. Jozef, waarom doe je nou zo moeilijk? Is hier toch niemand die dat ziet? Toe, doe mee. En die Obadja, is die eigenlijk wel te vertrouwen? Die man die dient God en die weet vast veel meer van Elia, ook waar Elia zit. Daniël, waarom moet die man nou altijd bidden? Altijd op die plek bij dat open raam? Gemeente, dat soort praatjes bedoelt Petrus in ons tekstgedeelte. Praatjes waaruit laster voortkomt. Let wel, het gaat in deze voorbeelden niet om uw, jouw en mijn fouten of zonden. Als je iets fout doet, dan moet je daar eerlijk in zijn. En dan mag een ander jou daar ook op wijzen. Dat heeft natuurlijk niet te maken met geloofsvervolging. En dat is ook een les van de vroege kerk. In de tijd van Petrus zijn er van tijd tot tijd vervolgingen, geloofsvervolgingen. En als je in zo'n tijd open, frank en vrij overal gaat vertellen, kijk eens, ik ben christen. En kijk, dan begeef je jezelf bewust in moeite. En dan etaleer je je geloof. En toen heeft de kerk gezegd, als advies, als uitgangspunt, maak je het jezelf moeilijk door jezelf als christen in de etalage te zetten, dan is dat geen geloofsvervolging. Want dan zoek je het zelf op. Geloofsvervolging is daar waar je gewoon je werk doet, waar je gewoon leeft, waar je bezig bent en dan in aanraking komt met de nare gevolgen van het belijden van de naam van de Heere als zaligmaker. Je zoekt het niet, maar het komt over je. En we zien dat ook in de levens van Jozef, Obadja en Daniël. Ze zoeken de moeilijkheden niet. Ze lopen er zo tegenaan. Het komt zo op hun pad in hun dagelijks leven. Jozef is aan het werk. En hij doet zijn werk. Hij doet het zijn werk ook goed. En ineens staat de vrouw van Potifar naakt bij hem. En Obadja moet naar de wettelijke regels profeten opsporen en ze laten doden. En dan zegt Obadja, dat is in strijd met Gods gebod. En hij blijft wel in dienst van Achab, maar hij zoekt mogelijkheden om die profeten te verstoppen. Hij laat ze onderduiken. En Daniël hoort van de nieuwe wet dat het verboden is om ook maar iets aan iemand te vragen dan alleen aan koning Darius. En omdat niet bidden tot God het contact met de Heere zou verstoren, gaat hij toch in gebed. Net als altijd. Met het risico dat hij gepakt wordt. Jozef, Obadja en Daniël, het zijn spelbrekers. Ze zijn anders. Lastig. Het is net iets anders en ze doen net iets anders. Gemeente, het is waar, bij Obadja valt het minste op. Maar toch is het terdege zo dat hij anders is en anders doet. En hij vreest soms voor zijn leven. En dat kun je ook wel begrijpen, want hij staat in dienst van een dictator. En dat is ook nog eens een dictator die een enorme hekel aan godsdienst heeft. Dus je weet het maar nooit. En hoe Obadja zich voelt, dat merken we als hij in contact treedt met Elia. Als hij Elia onderweg ontmoet, terwijl iedereen op zoek is naar Elia. En dan zegt hij tegen Elia, als ik Achab vertel dat u hier bent en u bent straks verdwenen, dan zal Achab mij doden. Dus daar hoor je ook in dat Obadja te maken heeft met een enorm stuk wantrouwen. Dat is trouwens ook een kenmerk van dictatoren. Die wantrouwen iedereen. Want stel je voor dat ze het op hun positie hebben voorzien. Maar het ligt kennelijk ook zo dat er dit wantrouwen is, omdat men van Obadja weet dat hij de Heere dient. Wat moet ik doen? Dat is bij al die voorbeelden de kernvraag. En dan geeft Petrus aan, goed doen. Blijf het goede doen. En wat is dat goede dan? Want het is erg gemakkelijk om te zeggen dat je het goede moet doen. Wat is dat goede? Dat noemt Petrus niet. Maar Petrus gaat er kennelijk van uit dat er een aantal dingen goed te noemen zijn waar iedereen het over eens is. Met andere woorden, dat zijn dus punten waar christenen en niet-christenen het samen over eens zijn. Voor onze tijd denk ik dan aan gedragscodes en gedragsregels. Voor een aantal beroepen heb je gedragscodes en die liggen vast. En gaat ervan uit dat je je daaraan houdt. En ik pak ook iets heel algemeens. Een goede arbeidsmoraal. Al blijf je hier natuurlijk wel met vragen zitten, want er zijn in elk bedrijf wel mensen die er de kantjes van aflopen, of die het niet zo nauw met hun werk nemen en die meeliften op de goedheid en de goede arbeidsmoraal van collega's. Het is lastig om algemeen geldende richtlijnen te geven. En Petrus blijft daarom zeggen, blijf het goede doen. Het goede zoeken. Met als volgeling van Christus als hoofddoel God verheerlijken. Verheerlijk je God, je zoekt zijn eer, dat is altijd het beste. En dat vinden we ook in de bergrede. De Heer Jezus meldt ons, laat zo uw licht schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En even later, wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dus goede werken laten iets van Gods licht schijnen. Ze zijn zo transparant, je werken, dat Gods licht er doorheen straalt. Ze onthullen dat je met Christus het licht der wereld verbonden bent. Ik heb het pas ook in een preek aangehaald, maar ik neem maar de vrijheid om het nog een keer te vertellen. Dat verhaal van dat jongetje dat met zijn vader een oude kathedraal bezocht. Zeg maar zo'n kathedraal als de Sint-Jan met prachtige gebrandschilderde beelden, ramen en ook allerlei beelden. En op die grote glas in loodramen die kleurrijke afbeeldingen van allerlei mensen. En wie zijn dat, vroeg dat jongetje. Dat zijn heiligen, zei zijn vader. En vol ontzag keek dat jongetje ernaar. Prachtig, wat mooi. En toen hij thuis kwam, vroeg zijn moeder, wat heb jij gezien? Heiligen, zei hij. En wie zijn dat? Vroeg moeder. Heiligen, zei dat jongetje, zijn mensen waar het licht doorheen straalt. Overgezet, waar Gods licht, het licht van Christus, door je leven straalt. Dat je doen en laten transparant is tot op God toe. En voorbeelden van zo'n houding vinden we in Hebreeën 11. Als je dat hoofdstuk vanavond nog eens doorleest, dan denk je, hoe bestaat het? Maar het zijn allemaal hele gewone mensen. En ook hun fouten en gebreken worden nog genoemd. Maar ze kennen God. En ze belijden hun zonden voor God en, waar mogelijk, ook voor elkaar. Ze zijn eerlijk. En dat is ook zo belangrijk voor je dagelijkse werk. Eerlijk zijn. Fouten, en als die fouten zonden zijn helemaal, zonden en fouten toegeven. Mens uit één stuk zijn. Betrouwbaar, eerlijk, oprecht. Betrouwbaar, eerlijk en oprecht gemaakt door God. En daarom betrouwbaar, eerlijk en oprecht voor anderen. We zien het bij Daniël. Koning Darius weet dat hij God vreest. En de koning vat in grote nood daaruit moed wanneer zijn trouwe dienaar Daniël in de leeuwenkuil is geworpen. En dan hoopt hij dat de God over wie Daniël het wel eens heeft, zijn trouwe dienaar zal redden. Ik zou bijna zeggen, de gemeente, zo eenvoudig ligt het. Degenen met wie je dagelijks omgaat, weten wat je drijft. Petrus noemt dat de natuurlijke verbanden en de maatschappelijke orde. Gaat het over huwelijk, gezin en familie? Gaat het over werksituaties? Petrus noemt met name het werk van slaven, huisslaven. De Herziene Statenvertaling zegt huisknechten. Je hebt in die tijd slaven op het land en je hebt slaven thuis. De slaven op het land die doen het werk op de landerijen, zorgen voor de gewassen en de dieren. Maar je hebt ook slaven in huis, zeg maar net als Jozef. Die hebben het meeste met hun meester te maken, want ze zijn dagelijks in de nabijheid van hun baas. En dan loop je natuurlijk ook het risico om voortdurend in conflict te raken. Je merkt, je maakt je baas dagelijks mee. Je bemerkt zijn vriendelijkheid, maar ook zijn boosheid, zijn nukken. Want wees eerlijk, ook chefs hebben grillen en nukken. Humeurigheid en opvliegendheid. Petrus noemt ook de overheid, met name koningen. Bij die koningen hebben wij aan magistraten te denken. Wij zouden zeggen regionale en lokale bestuurders, provincie en gemeente. Je zou zeggen de ambtenaren. Gouverneurs, stadhouders, ambtenaren. Soms heten ze ook koningen in de tijd van Petrus vanwege de verdiensten voor hun land. Maar de keizer stelt ze aan en ze worden uiteindelijk door de keizer aangestuurd. En dan komen we in de Bijbel mensen als Herodes en Pilatus tegen. En nou kun je natuurlijk enorm op de overheden of ook op de ambtenaren mopperen. Maar, zegt Petrus dan, die overheden zijn wel door God aangesteld voor de goede orde. En je weet ook richting de overheden, ook richting ambtenaren, als christen je plaats. En nou is dat natuurlijk heel erg lastig, gemeente. Want sommigen vragen zich dan af, zegt Petrus dat dan, om daar maar in te berusten, om alles maar over je heen te laten komen. Aanvaardt hij de status quo, de situatie zoals die er ligt? Accepteert hij slavernij? Ja, zo zijn de teksten van Petrus wel eens gebruikt. Het is mogelijk om zelfs bij vormen van onrecht teksten te zoeken die het onrecht rechtvaardigen. En wij ervaren dat als het misbruik maken van de Bijbel. Maar dan blijft toch wel de vraag staan, is Petrus ook wel kritisch genoeg richting bestaande toestanden waarbij de slavernij behoort? Het is even de vraag of je slavernij van toen kunt vergelijken met slavernij zoals die is afgeschaft een aantal eeuwen terug. Intussen allerlei vragen. En hoe moet je nou met zulke situaties omgaan? Dat je denkt, ja, moet ik het nou wel of niet aanvaarden, accepteren als gegeven? Nou, Paulus wijst op de orde die God geeft. En deze orde is die van de christelijke levensstijl. Dan noemt hij relaties binnen huwelijk, gezin en familie. En die zijn dan model voor de verhoudingen in de samenleving. Kernwoord is je schikken. De klassieke Statenvertaling zegt dan gehoorzamen. Je schikken is je plaats innemen. Je schikken onder elke menselijke orde, zegt Petrus. Maar dan hebben we het wel goed te verstaan, want elke menselijke orde is niet de orde die door mensen is ingesteld, maar is een orde die uit mensen bestaat. Concrete, herkenbare mensen. En het gaat bij orde dan ook om Gods schepping als geheel. Of om jou als schepsel, als onderdeel van het grote geheel van Gods schepping. En daarin je plaats weten. Alles past als radertjes in elkaar. En dan is je opdracht, dienstbaarheid, liefde, bewogenheid, betrokkenheid. En in de ander een mens zien. Vooral dat, in de ander een mens zien. Als je het naar de overheid doortrekt, of naar je baas of directeur, een overheidspersoon is ook maar een mens. Ook hij dankt zijn leven aan zijn schepper. En hij is geen supermens, maar een schepsel van God. Nou plaatst de Heer ieder op een post. En op die post waar jij mag werken, elke dag, waar je elke dag mag functioneren als je geen betaalde baan hebt, om op die post je verantwoordelijkheid verstaan. En zo het goede voorbeeld te geven. En dat, zegt Petrus dus, voor slaven. En je zou zo zeggen, als slaaf denk je bij jezelf, ik wil het beter, ik wil hoger opkomen. Dat kun je bij zo'n slaaf helemaal voorstellen. Die wil vrij zijn, hoger opkomen, zich vrijkopen. Hoger opkomen, dat zijn ook vaak de vragen van onze tijd. Maar wees eerlijk gemeente, er gaat ook een heleboel mis. Steeds maar meer, steeds maar hoger op, steeds beter. Dat breekt je een keer op. Wees tevreden met je post, zou ik de woorden van Petrus willen doorvertalen naar onze tijd. Want wanneer je altijd maar kijkt naar hen die het beter hebben of die meer hebben, meer verdienen, brengt dat frustratie. En probeer je altijd maar hoger op te komen, dan kost het je op een gegeven moment om dat laatste stapje te bereiken zoveel dat je eraan opbrandt. En dat zie je ook veel gebeuren. Mensen die op de werkvloer altijd op hun tenen lopen, altijd haast, altijd druk, met alle gevolgen tot een burn-out toe. Of allerlei gevolgen voor huwelijk en gezin. Let op je plaats, geeft Petrus aan. Dat is de wil van God. En neem daar je verantwoordelijkheden waar God je plaatst. En hoe doe je dat dan? Door goed te doen, het onverstand van dwaze mensen tot zwijgen te brengen. Letterlijk staat er, door het onverstand te muilkorven. Net als bij zo'n hond die zo'n geraamte voor zijn bek krijgt. En onverstand is hier kwaadsprekerij. Ellebogenwerk. En dan zegt Petrus, ga er boven staan. Stel je positief op. Je kan dat ook nog vertalen als maak misstanden bespreekbaar. En zoek begrip op te brengen voor je standpunten. En doe dat als vrij mens, als dienstknecht van God. Want sta je in de christelijke vrijheid, angst voor kritiek of tegenwerking valt weg. Maar kun je je dan afvragen, is dat toch niet het accepteren van de bestaande situatie, het accepteren van de status quo? Nou gemeente, het is wel iets ingewikkelder. Denk je in wat een slaaf in die tijd van Petrus is. Hij kan niet solliciteren, hij kan niet in opstand komen, vakbonden heb je nog niet. Als slaaf kun je zeg maar geen kant op. Wat je kunt doen, zegt Petrus dan, dat ligt in je eigen vermogen. Positief in het leven staan, vanuit je band met Christus. En laat zo alles ook in je levenshouding iets uitstralen van hem die het licht der wereld is. Kijk, heb jij het niet naar je zin op je werk? Dan kun je nog op zoek naar iets anders. En worden wettelijke regels met voeten getreden, je schakelt instanties in, je chef of een beroepsorganisatie. Maar in de tijd van Petrus ligt dat totaal anders. Trouwens, gemeente, laten ook wij beseffen, overal is wel wat. Alle werken, waar je ook werkt, het is allemaal werken na de zondeval. We leven in het midden van toorns en distels. Ook figuurlijk. De stekels van deze en gene op de werkvloer. Daarbij komt ook nog dit. Je neemt ook altijd jezelf mee. Je beperkingen, je karakter. En dat merk je ook als je een nieuwe werkomgeving instapt. Voor je het weet loop je toch weer tegen dezelfde dingen aan als bij je vorige werk. Allemaal gevolgen van ons leven buiten het paradijs. En hoe ga je daar nu mee om? Goed doen. Het goede voorbeeld geven, hoe gaat dat? Nou, dan kom je bij het kernwoord genade uit. Als je zondigt en je krijgt straf, dus als je op je werk iets fout doet, echt iets fout, en je krijgt straf, dan is dat terecht, zegt Petrus. Dat heb je te accepteren. Maar doe je het goed, en krijg je dan desondanks met lijden te maken, blijf dan geduldig. En blijf je dan geduldig, dan is dat genade. En daar zet Petrus de focus op. Gods genade is een gave. Een gave die het je mogelijk maakt om allerlei te dragen. Ook pijn en verdriet als gevolg van lijden omwille van het geloof. Want wanneer je in het geloof staat, lijd je altijd enigerlei wijze vanwege je verbondenheid met God. Een slaaf die gehoorzaam wil zijn aan God, zal in bepaalde gevallen toch zijn meester ongehoorzaam zijn. Bijvoorbeeld een dienstbevel weigeren dat in strijd is met Gods geboden. Dat zal in de tijd van Petrus zijn en dat geldt voor ons nu ook. Als er sprake is van moord, diefstal, het dienen van huisgoden. En laat ik het wat concreet maken naar onze tijd, want in onze tijd gaat het er allemaal wat anders aan toe. Iets voorzichtiger of sluikser. Dat is ook gemeente moord door middel van roddel. Of pesten op de werkvloer. Of diefstal door middel van verduistering. Of belastingontduiking, of weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren met de boekhouding. Of het meedoen met een cursus met occulte elementen. En het spreekt dan voor zich, veel voor die slaaf uit de eerste Petrusbriefje zelf maar in. Je bent werknemer, je doet bepaald werk. Je hoeft thuis geen slaaf te zijn dan. Want ook in hogere posities loop je tegen problemen aan. Dan denk ik weer aan Jozef bij Potifar. Huismeester of rentmeester zelfs. Alles in huis is onder zijn beheer. En dan heeft hij ineens met de vrouw van zijn baas te maken. Die heeft het op hem voorzien. Ze zoekt hem steeds weer op. Probeert hem steeds weer te verleiden. En als het niet lukt, zoekt ze hem met geweld tot zonde te brengen. En wat moet je dan doen? Zou ik zo'n groot kwaad doen, zegt Jozef, en zondigen tegen God? En dan zitten er twee aspecten in Jozefs antwoord. Hij spreekt eerst over Potifar. Hij zegt, Potifar vertrouwt zijn gehele huis aan me toe. En dan is het toch beneden alle pijl om het vertrouwen van mijn baas te beschamen. Maar dan ook dat andere element, en dat weegt nog zwaarder. Het is zonde tegen God. En dat is de diepste weigering. De diepste reden van Jozefs weigering. God meer gehoorzamen dan mensen. En ook Daniël en zijn vrienden zijn daarin een voorbeeld. Moeten de drie vrienden van Daniël, denk weer aan het plaatje op de voorkant, knielen voor een afgod? Ze weigeren. En als er later een gebedsverbod is ingevoerd, als overal staat verboden te bidden, en je daarvoor, als je het wel doet, de doodstraf kan krijgen, wat doet Daniël dan? Gaat hij toch naar zijn kamer en bidt. En dat is ook zoiets, gemeente, waar je tegenwoordig zomaar tegenaan loopt. Religieuze uitingen, zoals dat dan heet, die zijn verboden. Een kruisje op je pak of een visje op je das. U hebt dat vast ook wel gelezen. Een poosje terug. Iemand bij het openbaar vervoer heeft er een proces over gevoerd. Puur vanwege een speldje op zijn pak. En nu vind ik zo'n kruisje of visje op je kleding dragen nog iets anders dan een verbod om te bidden. Maar u voelt wel aan waar in onze tijd de problemen liggen. Om het samen te vatten, je werkgever gehoorzamen vindt zijn grens in het gehoorzamen van God. Gehoorzaamheid aan God gaat boven alles. En merkt men je gehoorzaamheid aan God en zijn geboden op, dan roept dat ook heel vaak respect op. Al brengt het ook wel lijden met zich mee. En hoe heb je dan dat lijden te dragen? Door intense verbondenheid aan Christus, zegt Petrus. Christus is ons hierin voorgegaan. Christus is het goede voorbeeld. Voorbeeld voor iedereen. En in zijn kracht te staan, maakt het je mogelijk om allerlei lijden te dragen, te verdragen. Volg dan Christus. Hij heeft voor ons geleden. En zijn lijden is inleiding op de dood. Lijden en sterven vormen voor Christus één geheel. En dat heeft hij gedaan voor ons. Door hem nieuw leven. En dat vraagt, zegt Petrus, leren. Veel leren. Petrus weet het uit ervaring. Als het gaat om zijn werk, jongens en meisjes. Nou, die Petrus die zou het wel eens even doen. Hij zou voor zijn heren en meester strijden. Zelfs met het zwaard. En hij had het ook beloofd. Nou, het komt er ook van. In Gethsemane gaat de Heer Jezus de weg van het lijden in. Stelt hij zich ter beschikking voor de uitvoering van Gods plan ter verzoening van zonden. Petrus slaat erop los met een zwaard. Raakt Malchus. Malchus is zijn oorschelp kwijt. En even later, in het huis van de hoge priester, staat Petrus daar op het besloten plein. En dan warmt hij zich bij het vuur. En tot driemaal toe zeggen ze, ja, maar jij bent er ook een van die man, van die Jezus daar. En dan Petrus, fel en agressief, met vloeken en eedzwering, nee, ik niet. Hij schelt terug en hij blaft van zich af, natuurlijk niet. Gemeente, daar zie je het gebeuren. In eigen kracht verloochent Petrus zijn meester. Maar in Christus kracht is hij bereid zijn meester te volgen, overal. En dan gebruikt Petrus hier het woord patroon. Christus geeft het goede voorbeeld, het goede patroon. Zoals je jongens en meisjes op school leert schrijven door letters over te trekken. Dat patroon voor bedrukte lijnen. Je schrijft de letters één voor één over, de E en de S met de lusjes. Nou zegt Petrus, zo leer je Christus volgen. Je aan hem toevertrouwen. En bij fouten en zonden vergeving van hem vragen en krijgen. En daarmee in die houding ook naar je naasten gaan. Eerlijk en oprecht. En op die wijze groeien in de band met Christus. Hij heeft onze zonden op de kruispaal geheven. Want hij werd niet alleen gehangen. Hij hing zelf hoogst persoonlijk onze zonden op. En draagt ze als het lam van God weg. En doordat Christus met onze zonden aan het kruis is gespijkerd, zitten wij niet vastgepind op ons zondige verleden. Onze zonden worden via de kruisiging uit ons leven verwijderd, gemeente, ook onze beroepszonden. En door Christus werk wordt ons leven anders, beter, nieuw. Hij je herder, dan ben jij zijn schaap of zijn lam, levend onder zijn hoede. En dat is rijk, want zo wens je je leven ook in zijn dienst te besteden, achter hem aan, het goede voorbeeld. Amen. We sluiten aan bij de verkondiging door het gebed te zingen, wat op de liturgie staat afgedrukt. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
Thank you.
wij danken en bidden. Neem mijn leven, hebben we gezongen, Heere. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, mijn voeten, mijn armen, mijn benen, mijn ogen en mijn oren en mijn stem, opdat alles in dienst mag staan van u. Heere, we belijden u dat we zo gemakkelijk mopperen over ons werk. Werk wat u geeft aan ons om te doen. We bidden u, leert u ons onze plaats te verstaan. Maak ons bekwaam op de plaatsen waar wij ons werk mogen verrichten, ook als wij met moeite en zorgen daar tobben. Als we tegen problemen aanlopen, dan kan het zo zwaar en moeilijk zijn. We dragen ons dagelijks werk aan u op, ons dagelijks werk in huis, ons werk om in ons bestaan te voorzien, als we een eigen bedrijf hebben, als we werken voor een bedrijf, als we studeren op een universiteit of hogeschool, of op een middelbare beroepsopleiding, als we elke dag naar de basisschool of middelbare school gaan, maak ons, Heere, bekwaam. Geef dat wij met vreugde daar mogen zijn. En als er minder vreugdevolle omstandigheden zijn, leer gij ze ons dragen. En dat geldt in het bijzonder als we te maken hebben met vormen van geloofsvervolging. Ook al heten ze in onze samenleving nog zo klein. We bidden u voor hen die geen werk hebben. Weer in deze nood voorzien. We bidden u ook voor hen die geen werk kunnen verrichten. Door ziekte, chronische ziekte, blijvende ziekte, door handicap, of wanneer ze om een of andere reden zijn afgekeurd, dat grijpt heel diep in en kan soms ook allerlei schuldgevoelens oproepen. We leggen al deze gedachten, overwegingen en gevoelens voor u. Heere, wees gij een God van nabij. We bidden u voor onze overheden, voor allen die leiding hebben te geven. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid en soms is het ook heel moeilijk om op een goede manier leiding te geven. Geef, Heere, alle leidinggevenden, in het bijzonder ook als zij uw naam belijden, de wijsheid van uw Heilige Geest. We bidden u voor Geri en Ton Benschop en Hugo en Anneke van Kisteren. Vader, schoonvader en opa is overleden afgelopen week en ook begraven. Dat is een groot verlies en dat raakt ons ook in het dagelijks functioneren soms zozeer dat het de lust tot werken beneemt. Heere, wij bidden van u, wil gij ze nabij en goed zijn. Mogen ze zich door u gedragen weten en wilt u ze zo voorgaan en bijstaan. We danken u, Heere, voor deze dienst. Zegen al het werk in het midden van ons als uw gemeente aan deze plaats. Zegen ook de kring, donderdagavond als vervolg op deze dienst. Maak ons leven vol van u, van uw werk. En laat uw genade ons met haar troost verrijken. En uw werk verrijken. aan ons blijken. We danken en bidden het u in Christus' naam. Amen. We zingen de psalm die kinderen van de zondagschool geleerd hebben. Heel passend bij de dienst van vanavond. Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Laten wij dit vers staande zingen. Na de zegen zingen wij het gebed. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, zoals afgedrukt op de liturgie. Verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt met u mee en weet u gedragen door de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.